Ik hoop dat jullie je Bijbel bij je hebben. Want voor degenen die nog geen één keer de Hebreeënbriefstudie hebben meegemaakt, we gaan echt altijd in deze studie diep in Gods woord. En het is ook goed om je Bijbel te openen. En we zingen, Heer Jezus, we willen u beter leren kennen. Maar Jezus zelf legde uit de schriften, uit de Bijbel uit, wat op hem betrekking had. En we kunnen maar gedeeltelijk God leren kennen door de Geest. We hebben de Heilige Geest bij nodig. Maar door Gods woord openbaart hij zich. Kunnen we hem leren kennen, wat zijn hart is, wat zijn principes zijn. We zijn alweer bij Hebreeën 12. Dus dat mag je opslaan, Hebreeën 12. Voor degenen die niets weten van de Hebreeënbrief, wil ik in het kort even vertellen waar het in de Hebreeënbrief over gaat. Die brief is gericht aan Joodse gelovigen die in een periode leefden dat de Heer Jezus was gestorven, maar de tempeldienst was er ook nog. En het gevaar van hun was dat ze aan de ene kant geloofden in een perfect offer van de Heer Jezus, maar aan de andere kant dachten, laten we toch ook nog maar even onze offertjes in de tempel brengen. En de Bijbel, de Hebreeënbriefschrijver, de Heilige Geest waarschuwt daartegen. Als Jezus werkelijk het perfecte offer is, waardoor we eens en voor altijd onze zonden zijn vergeven, is er geen één offer meer nodig. En is het een klap in het gezicht van de Heer Jezus om terug te keren tot allerlei godsdienstige werken en offerdienst van het oude verbond. Heel de Hebreeënbrief gaat over die tegenstelling. Er is één kernwoord in de Hebreeënbrief, is het woordje kraiton in het Grieks. Betekent het betere, het perfecte is gekomen. De Hebreeënbrief legt uit dat de hele wet met al zijn inzettingen, met al zijn feesten, met al zijn offers, zijn totale vervulling vindt in Christus. Prachtige dingen in het Oude Testament, maar elk offer van het Oude Verbond vindt zijn vervulling in het perfecte offer van de Heer Jezus. Elke priesterdienst en hoge priesterdienst vindt zijn vervulling volkomen in de perfecte hoge priester Jezus Christus. Het hele Oude Verbond van de wet, de Bijbel zegt ook, de wet heeft niets tot volmaaktheid gebracht, want de wet eist van ons om perfect te zijn, maar geen perfectie. De wet eist rechtvaardigheid van ons, maar geeft geen rechtvaardigheid. En de wet is daar ook voor gegeven, om te laten zien dat wij van nature failliet zijn. En dat we wat diepers nodig hebben, namelijk een nieuw verbond, waarin God belooft dat hij zijn wet in ons hart zal schrijven, dat zijn geest in ons zal komen wonen, dat we deel krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, daar gaat heel de Hebreeënbrief over. Ik ga daar niet op terug verder. De verleden keer hebben we gezien van Hebreeën 11 een heel hoofdstuk over geloof. Een heel lang hoofdstuk. En waarom is dat zo centraal in de Hebreeënbrief? Nou, in de Hebreeënbrief gaat het over dat God heeft een nieuw verbond gesloten. Het is een nieuw verbond. En in dat nieuwe verbond gaat het niet meer om werken van de wet. Daar ging het oude verbond over. Het verbond van de wet was, doe dit en je zal leven. Wees perfect en God zal je zegenen. Dat is het oude verbond. In het nieuwe verbond gaat het dus niet meer om onze werken, onze goede daden, godsdienstige daden. In het nieuwe verbond gaat het om eenvoudig kinderlijk geloof in de perfectie van jouw hemelse hoge priester en van zijn perfecte offer. En daarvoor zo'n geweldig centrale plaats over het geloof. Want in het nieuwe verbond gaat het om geloof. Paulus spreekt over de geloofstrijd die hij strijdt. Ik heb het geloof behouden. Het gaat om het geloof. En daar gaan we wat dieper op in. Ik wou beginnen met een gedeelte te lezen in Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3. En dan gaan we vanavond behandelen tot en met 17, vers 17. Daarom dan laten ook wij, nu wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk in de weg staat. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterhand van de troon Gods. Vestig je aandacht dan op hem, die zo'n tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, omdat je niet door matheid van ziel verslapt of slap wordt. In eerste instantie gaat het hier om die grote wolk van getuigen. En dat slaat dan terug op Hebreeën 11. In Hebreeën 11 wordt een hele groep mensen aangehaald die door geloof God welgevallig zijn geweest. En de centrale boodschap is eigenlijk van dat hoofdstuk: wij kunnen God niet welgevallig zijn door zelfs onze mooiste daden. Ik zei dat zondag ook. Zelfs onze meeste perfecte daad bevat nog zonde. Wij denken altijd aan zonde, overtreding van de wet, moorden, stelen, hoereren. Maar de Bijbel zegt ook, als jij iets weet goed te doen en je doet het niet, is het je ook tot zonde. Dus niemand ontkomt daaraan dat wij nooit in die zin hier op aarde perfect zullen zijn. En daarom kunnen we niet leven bij onze perfecte daden. Wij mogen leven door geloof in zijn perfecte daad. Daarvoor zullen we nooit God welgevallig kunnen zijn door onze mooiste godsdienstige werken. Want zelfs al onze gebeden bevat altijd wel een stukje egoïsme. Altijd vragen we altijd wel iets van onszelf. En dat is niet erg. We zijn Gods gerechtigheid geworden. God heiligt ons. We zijn allemaal werk in uitvoering. Maar echt God blij maken met onze godsdienstige werken? Nee. De Bijbel zegt dat we alleen op één wijze God welgevallig kunnen zijn als we geloof gaan hechten aan wie Hij is. En wat Hij heeft gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Daar eren we God mee. Als we groot van Hem denken. Als we werkelijk zo'n geweldig heil niet minachten, zegt de Hebreeënbrief. Maar als we serieus omgaan met de prijs die God heeft betaald. En daar geloof aan hechten. En ook geloof hechten dat als God jou zijn geliefde kind noemt. Dat jij niet gaat zeggen, ja maar dit en ik voel dat. Je onderwerpt je aan wat jij hebt ontvangen in Christus. Nou, daarom is geloof zo God zo welgevallig. Het eert God, het eert zijn goedheid, het eert het volbrachte werk van Jezus. En daarom zegt Hebreeën 11 ook dat geloof is God welgevallig. Verder hebben we gezien ook in de Hebreeënbrief, om even in het kort dat aan te halen, of in Hebreeën 11, dat geloof is Gods weg om ons te zegenen. Niet jouw werk, maar geloof is Gods weg om jou te zegenen. Geloof is nodig voor een relatie met Hem, want daardoor kan je alleen maar een vertrouwensrelatie opbouwen. En God is een God van een relatie. In het leven van Kain en Abel zagen we dat geloof is niet steunen op je eigen werk, maar steunen op het Lam. Bij Henoch hebben we gezien dat geloof is wandelen met God. In het leven van Noach hebben we gezien dat geloof is schuilen in de ark. Je kan zelfs de ark in Dordrecht bezoeken. Maar geloof betekent schuilen in de ark, in wat God voorbereidt voor onze redding. En dat staat voor Jezus Christus. En dus echt blijven als geloof is dat je werkelijk schuilt in wie Christus is en wat Hij volbracht heeft. Abraham zien we dat geloof is een relatie met God. En geloof gehoorzaamde God, hij geloofde God. Sarah hebben we gezien dat geloof is God betrouwbaar achter, ondanks je twijfel. Want ze lachte, ze had best twijfels in de hart. Maar toch zegt de Bijbel, ze achter God betrouwbaar. En soms kan je best wel eens twijfelen in je leven. Maar acht God betrouwbaar. Geloof is vertrouwen, ook al zien we de belofte nog niet vervuld. Heel vaak zeggen we, ja, door geloof moeten we erven de belofte, is allemaal waar. Maar geloof is ook een kracht om te blijven vertrouwen als je het niet merkt en niet ziet. Als soms je bidt en je ziet niet direct genezing en oplossing. En dan is ook geloof dat vertrouwen ook wanneer het oog niet ziet. Vertrouwen is kijken naar hemelse heerlijkheid. Vertrouwen kan alles overgeven aan God. Geloof kan alles overgeven aan God. Geloof ziet altijd bestemming, ziet altijd profetisch. Geloof kijkt niet naar menselijke bekwaamheden, maar geloof kijkt wat God kan doen in een leven. Daarvoor moet je ook nooit kijken wat jij kan in je leven, maar wat kan God doen in jouw leven. Wat is Gods bekwaamheid in jouw leven? Dat kan geloof zien. Geloof is bereid te lijden voor een onzichtbare schat. Geloof is ziende het onzienlijke. Zien met geestelijke ogen. Geloof is vertrouwen op Gods belofte en opdracht en daarnaar handelen. Geloof rechtvaardig goddeloze. Geloof is aan de ene kant durven geloven dat God in Hebreeën 11... vrouwen haar doden uit de opstanding terug ontvangen, dat er wonderen gebeuren, geloven ze ook dat je je leven af kan leggen voor dat geloof. Nou, heel Hebreeën 11, als je het nog een keer wil horen, kan je de mp3'tjes bestellen. Heel erg interessant. Maar we gaan nou door. Waarom? Het gaat om die grote wolk van getuigen in Hebreeën 12. We hebben een enorme wolk van getuigen om ons heen. Al deze geloofshelden waar we van mogen leren. Weet je, de Bijbel zegt ook, we hebben een hele wolk om ons heen. Maar we moeten niet kijken naar hun. We mogen ervan leren. Weet je, in het begin is het echt niet erg om voorbeelden te hebben. Paulus zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Maar wat God uiteindelijk wil, is dat ieder kind van God leert van elkaar, maar kijkt naar Jezus. We kijken veel te veel naar elkaar. En we zijn vaak altijd maar aan het vergelijken. Oh ja, maar als ik maar het geloof van Abraham had. Als ik maar in de tijd van David woonde. Als ik maar het geloof had van die broeder. Als ik maar die achtergrond had van die mensen. Die hebben goede ouders gehad en ik niet. En dus we zijn altijd aan het vergelijken. En dat is waar. Het is goed dat we voorbeelden hebben. Het is goed dat je naar mensen opkijkt. Dat je ervan leert. Maar kijk naar Jezus zelf. Want je komt er niet uit als je jezelf met een ander vergelijkt. Je komt er alleen maar uit als je naar Jezus kijkt. Je komt er ook niet uit zelfs als je naar die grote mannen van God kijkt. Oh, die Petrus en die Paulus. Weet je, Petrus en Johannes gingen die tempel binnen en toen genazen ze die verlamde man. En dan zeiden ze allemaal van, oh geweldig. En weet je wat Petrus zegt? Kijk niet naar ons. Kijk niet naar ons. Het is niet door onze kracht of onze godsvrucht, het is de naam van Jezus. En we hebben neiging altijd naar mensen te kijken. Oh, die Petrus en die Paulus. Ze zeggen, kijk niet naar ons, joh. Diezelfde kracht die van Petrus een apostel maken, diezelfde kracht is in jou. Kijk naar Jezus. En wat hij in hem kan doen, kan hij in jou doen. Dan ben je veel bijbelser bezig. En dat zijn bepaalde dingen die we moeten leren. Ons oog gericht op Jezus. Er wordt wat gezegd, ook we moeten dingen afleggen. Nou, wat leggen we af? Alle last en zonde. Nou, als je over lasten spreekt in de Bijbel, en ik zal het vanavond een paar keer laten zien, je komt soms niet uit een tekst, omdat een tekst soms moeilijk lijkt, is moeilijk en lijkt veroordelend. En als je alleen maar de tekst uit zijn verband drukt, krijg je een dwaling. Het geheim, en ik leer dat ook op de Bijbelschool, leg de Bijbel met de Bijbel uit. Wat zegt de Bijbel wat lasten zijn? En in de Bijbel zie je vooral ook dat Jezus heel vaak spreekt over de last wat fariseeën op gelovigen leggen. Het zijn allemaal eisen. Je mag dit niet, je mag dat wel, je mag zo niet, je mag dat niet. Allemaal godsdienstige eisen waardoor je denkt dat je een beetje rechtvaardiger wordt. Maar je zal nooit iets toe kunnen voegen aan de gerechtigheid van Jezus. Als je bekleed bent met de rechtvaardigheid van Jezus, kan je er nooit iets aan toevoegen. En dan kan je elkaar wetjes op gaan leggen. Je mag dat wel, je mag dat niet, je mag dat zo, je moet dit, je moet zo. En dat is wat ook elke keer gebeurde in de Hebreeënbrief, in de Galatenbrief, in de Colossensebrief. Dat de mensen kwamen, wettische mensen, vaak Joden, die kwamen de kerk binnen. Die zeiden, ja, maar je mag dat niet aanraken, je mag dit niet, je moet zo, je moet de Sabbat, je moet dit. En als je dat niet doet, dan dit. Alsof we dan iets kunnen toevoegen aan de gerechtigheid van Christus. Leg het af. Leg het af. Ook al je zorgen. Alle ideeën dat je je in allerlei bochten moet wringen om God wat meer welgevallig te zijn. Nee, jouw geloof in Christus maakt jou welgevallig voor God. En alleen dat. Daadwerkelijk vertrouwen in Christus. En wat hij volbracht heeft. En afleggen alle zonden. Nou, wat is de grootste zonde, wij denken altijd gelijk aan hoererij en overspel. Nou, we weten echt wel dat we dat af moeten leggen. Maar er is iets diepers. Dat is dat hardnekkige ongeloof in ons hart, in zijn goedheid en liefde. Dat hardnekkige ongeloof dat hij werkelijk alles volbracht heeft. En dat gaat veel dieper dan alleen maar het afleggen van onze zonde. Daar moeten we wel mee afrekenen, begrijp me goed. Maar wij zien zonde altijd als de grote vleeselijke seksuele zonde. Maar geloof, zonde gaat veel dieper. Het is dat we diep in ons hart altijd negatief gericht zijn. Altijd twijfelen. En dat we altijd eigenlijk denken van ja, het zal wel waar zijn. En dat is wat we af moeten leggen. En wat het diepste is dat we af mogen leggen. En leg ook je zonde af, daar gaat het niet om. Maar zonde is niet alleen maar slechte dingen doen hoor. Is ook niet het goede doen wat je weet wat je moet doen. misschien iemand een bemoedigend woord geven wat je niet hebt gedaan. Maar leg dat ook af. Gaat veel dieper dan wij denken. Want waarom zegt de Bijbel dat het staat ons zo makkelijk in de weg? Ja, toch? Gaat zo makkelijk, hè? Ga maar eens om met mensen die negatief zijn en alleen maar negatief praten. Je bent zo beïnvloed. Heel makkelijk zit je er helemaal in. Begin met een paar gedachten, je zit zo, ben je helemaal zuur. Kijk maar eens naar een verkeerde film, hoe makkelijk is je geest niet vergiftigd. Hoe makkelijk gaat het niet? En daarvoor is de Bijbel heel erg eerlijk. Het staat ons heel makkelijk in de weg. Maar er is een wedloop te lopen. En dan gaat het niet over 100 meter, het gaat over een marathon eigenlijk. Er is een wedloop te lopen voor ons allemaal. En de Bijbel wil dat we niet alleen in geloof beginnen. De Bijbel wil ook dat we het einde behalen. Ik heb het geloof behouden, zegt Paulus. Voorts ligt voor mij de kroon der gerechtigheid. Ik wil daar zijn dat God tegen mij kan zeggen, wel gedaan, getrouwe dienstknecht. Dat je als overwinnaar eindigt. Paulus jaagde daarnaar. En de Bijbel die bemoedigt ons daarin om die wedloop te blijven lopen, ook als het moeilijk is. Ook als er wind tegen is, ook als er problemen zijn. En de enige wijze waarop je kan blijven volharden, is leren alleen gericht te zijn op Jezus. De Statenvertaling zegt zo mooi, ziende alleen op Jezus. En een ziende is bedrijvende vorm. Het is constant blijven zien. En we zijn altijd, worden we afgeleid, want dan gaan we weer naar onszelf kijken. We gaan naar de ander kijken. En de gemeente dit, en de voorganger dit, en de oudste dat. En dan gaan we weer, we kijken naar van alles. En de macht van de duivel, en de recessie in de wereld. En dat zijn allemaal dingen die reëel zijn. Maar blijven lopen kan je alleen maar als je naar Jezus blijft kijken. En als je dat niet doet, dan zie je gewoon heel veel christenen ook halverwege struikelen. Want ze raken verzuurd, ze raken negatief. He, ze komen vol van veroordeling te zitten, omdat ze gewoon altijd maar weer kijken naar mensen, naar het falen van de mens, naar hun eigen hart, naar de duivel en naar de wereld. Maar kijk alleen naar Jezus. Kijk alleen naar Jezus. En heel veel mensen hebben hun focus ook, heb je vandaag de dag allerlei leren ook, allerlei focussen die op andere gedeeltes van de leer zijn. Het kan alleen maar de geestesgave zijn, het kan extreme Israëlleer zijn, het kan allerlei dingen zijn. Het heel de focus is daarop. Maar je krijgt altijd verwarring. De Bijbel zegt dat onze focus moet alleen zijn op Jezus Christus alleen. Want hij is namelijk de leidsman van het geloof. En wat betekent dat de leidsman van het geloof? Dat hij geeft leiding aan jouw geloof. Een andere vertaling zegt ook, hij is de auteur of de verwekker van je geloof. Hij is de reden van je geloof. En wat betekent dat Jezus leiding geeft aan ons geloof? Dat houdt in dat hij ons wil leren wat we wel moeten geloven en wat we niet moeten geloven. Heel veel mensen zijn alleen maar, heel veel christenen geloven veel te veel. Maar Jezus moet je leren wat je wel moet geloven. Zoveel mensen geloven leugens over zichzelf, over de ander. Ik ben niks, kan niks, ben lelijk en weet ik wat allemaal. Maar Jezus wil leiding geven aan jouw geloof. Maar ook wat je niet moet geloven. Ook wat je moet afleggen als een leugen over jou. Ja, ik denk niet dat God mij wil zegenen. Oh nee, hij heeft zijn zoon voor jou gegeven. Met hem wil hij alle dingen schenken. Dus Jezus wil leiding geven aan ons geloof. Wat we wel moeten geloven en waar je absoluut mee moet breken als een leugen. Ik zal dadelijk ook dieper op ingaan op de tuchtiging van de Heer, dat het daarmee te maken heeft. Omdat we zo vaak zoveel dingen geloven wat pure leugens zijn. Over God, over de kerk, over de leer, over onszelf. Wie zijn wij om God tegen te spreken? Als God jou rechtvaardig verklaart door geloof in Christus, wie ben jij nou om dan toch vast te houden dat je eigenlijk toch maar een armzalige rotte zondaar bent? Er zijn dingen, daar moeten we geen geloof meer aan hechten. Er zijn christenen die geloven alsof de duivel alomtegenwoordig is. Elke lekke band is wel een geest van een lekke band die ze uitdrijven. Terwijl ik denk, plak je band. De duivel, Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde, ja. En dat is waar we voor staan. En we moeten leren gewoon in de naam van Jezus zeggen, opzalten. Want dat is de waarheid. En die duivel heeft helemaal niet macht om overal alles maar tussen te komen. En elke keer als je uitstapt voor de Heer, dat je gelijk allemaal demonen op je krijgt, een tegenstand krijgt. Je moet ervan uitgaan dat je met hem meer dan overwinnaar bent. En sommige christenen hebben nodig dus te breken met dat verkeerde gerichte geloof. Met dingen die totaal niet bijbels zijn. Daarvoor is het belangrijk om de Bijbel te kennen. Dus daarin is Jezus dus de grondlegger of de reden van ons geloof. Hij leidt ons geloof. En hij is ook een voleinde van het geloof. Hij brengt het ook tot een goed einde. Hij is ook de kracht waardoor jij kan zeggen aan het eind van je leven, ik heb het geloof behouden, yes. Ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. Hij is ook degene die het voleindigt in jou. Maar kijk nou niet naar binnen. Ik moet mijn geloof vasthouden, ik moet mijn geloof vasthouden. Jezus zal dat doen. Moet Jezus vasthouden? Nee, hij houdt jou vast. Begrijp je het verschil? Hoe langer probeer jij, hoe meer het probeert, hoe meer het als zand tussen je vingers wegloopt. Maar kijk naar hem, man. Want anders kan je door matheid van ziel verslapt worden. En wat is het voorbeeld van Jezus? De vreugde die voor hem lag. He, Jezus die keek niet naar het kruis, maar wat achter dat kruis lag. Die miljarden mensen die door zijn kruis behouden zouden worden. Hij keek naar de vrucht. En dat is niet moeilijk als je erin zit. Maar ik zei het vandaag nog op de Bijbelschool. Ik heb best ook heel veel moeilijkheden gehad in mijn leven. Ook in Frankrijk vaak echt eenzaamheid. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Ik wil vaak weglopen, weet je wel. Maar achteraf ben ik zo dankbaar. Gisteren dacht ik dat nog zo. Ik voel me eigenlijk zo'n geweldige, rijk iemand. Gisteren waren we in het vrouwenhuis met de vrouwelijke studenten. We aten daar, Ineke en ik. En als je nou gewoon het contact ziet wat we met elkaar hebben als studenten, weet je wel. De liefde die onder elkaar is. We hebben geen kinderen, maar het een beetje mijn geestelijke kinderen zijn. Voel ik me gewoon ontzettend rijk. Ik voel me ontzettend rijk. En als ik dan kijk naar broers van me of kijk naar vrienden van vroeger die voor de wereld hebben gekozen en maar gewoon hun weg zijn gegaan, denk ik, dank u wel voor de moeilijkheden. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor de strijd. Want ik mag dat nou zijn voor God. Dus dat is wat wij ook moeten leren bij Jezus. Kijk niet naar de moeilijkheden. Maar kijk naar wat moeilijkheden uit kunnen werken in jouw leven. En dat juist jouw lijden, God dat kan gebruiken tot iets wat hij geweldig kan doen in jouw leven. En dat zie je zo vaak met mensen die door gebrokenheid heen zijn gegaan, dat er daarna een bepaalde zoete vrucht is van de Heilige Geest. En alles wat je hebt meegemaakt in je leven, als je het legt in de handen van Jezus, ook je gebrokenheid, God weet daar iets geweldigs uit te halen tot genezing van zijn volk. Echt waar. Dus maar kijk niet naar het kruis. En Jezus is daar een voorbeeld in. Hij keek naar wat erachter lag. Eeuwige heerlijkheid. Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En geweldige, bemoedigende woorden. Hij heeft de schande niet achtende en hij is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Voor degenen die de Hebreeënstudie hebben meegemaakt, weten dat elke keer voorkomt in de Hebreeënbrief. Jezus staat niet, maar hij zit. In het Oude Testament stonden de priesters altijd en het was nooit volbracht. Maar Jezus heeft alles volbracht, er is een perfect offer gebracht en nou zit hij. Want het is volbracht. En als hij rust, mag jij rusten. In zijn volbrachte werk. Vestig uw aandacht dan op hem. Nogmaals wordt dat gezegd. Een nieuwe vertaling zegt zo mooi, kijk scherp naar hem. Kijk scherp naar hem. Vestig je aandacht op hem. Je aandacht op iets vestigen is niet even naar Jezus kijken en hup, je gaat je weg weer. Maar het is met aandacht kijken wie hij is, wat hij je volbracht, zijn liefde voor jou, de prijs die hij heeft betaald. Het is aandachtig kijken naar hem, ook in zijn woord kijken, scherp naar hem kijken, het indrinken. Want dat maakt dat er iets gebeurt in jouw ziel. Dat er kracht komt in je ziel. Want het gevaar is dat je de matheid van ziel slaapt. Ik zie het niet meer zitten. Ja, en dan hoor ik zo vaak, ik zie het niet meer zitten. Ja, maar waarvoor zie je het niet meer zitten? Omdat je naar binnen kijkt, je kijkt naar de ander, je kijkt naar de ellende om je heen. Je bent afgewend van je aandacht te vestigen op Jezus. De enige wijze waarop jij niet slap wordt en passief wordt en je ziel ontmoedigd raakt, is elke keer weer je aandacht vestigen op Hem en zijn belofte. En moet ik mezelf in disciplineren? Maar ieder moet dat leren. Want er staat eigenlijk letterlijk, die matheid van ziel, staat er ook dat je ziel ziek wordt. Dat betekent ziek worden. Je ziel kan ziek worden als je niet leert en een bepaalde discipline hebt om je aandacht elke keer op Hem te vestigen. En vaak moet je dat al leren 's ochtends. Leren 's ochtends te kijken, Heren, dit is uw dag. U bent Immanuel. Ik ben in u en u bent in mij. U die in mij is, is meerder dan die in de wereld is. De wereldrecessie, ik zal opgaan. Dus dat vraagt een stukje discipline. Want je ziel kan zo snel mat worden en ontmoedigd worden. Toch? Of ben ik de enige? Ja, en soms kan je zelf ziek worden in je ziel. Dat je ziel gaat kwijnen van binnen, een kwijnende ziel. En de oplossing is dus niet overal naar gaan kijken, maar leren weer te ontvangen van Hem, die trouw is. Vestig je aandacht op Hem. Dat is het eerste gedeelte. Tweede gedeelte gaan we even lezen, vers 4 tot en met 13. Het gaat over de tuchtiging van de Heer. Dat is ook zo'n leuk stuk, dat we helemaal verkeerd uit kunnen leggen. Want niemand heeft zin in tuchtiging, toch? Maar als je het gaat zien, is het hartstikke liefdevol, echt waar. Het is een eer als een hemelse vader ons disciplineert. Het is een eerbewijs. Jullie hebben nog niet ten bloede toe weerstand geboden in je worsteling tegen de zonde. En je hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering. En verslap niet als je door hem bestraft wordt. Want wie hij lief heeft, tuchtigt de Heer. En hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt u dit te dragen. God behandelt u als zonen, prijs de Heer. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt, blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke alle ondergaan hebben, dan zijt ge bastaards en geen zonen. Voorts de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan, en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut. Omdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Want elke tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen. Maar later brengt ze hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Hef dan je slappe handen op en strek de knikkende knieën. Even die eerste zin. Heel veel mensen hebben daar problemen mee. Ik heb in het begin dat ook helemaal verkeerd begrepen. We moeten worstelen tegen de zonde. Je hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden tegen de zonde. Maar zo'n tekst kan helemaal verkeerd gaan als je het niet verstaat vanuit het nieuwe verbond. Vanuit hoe jij moet strijden tegen zonde. Ik heb zo vaak geworsteld tegen zonde en ik ken zoveel mensen die worstelen tegen zonde. En hoe meer ze worstelen, hoe erger het wordt. Het lijkt wel de apostel Paulus in Romeinen 7. Maar wat wordt daar dan mee bedoeld? We moeten goed begrijpen hoe dat de Bijbel uitlegt. Eén tekst zomaar uit aanhalen en tegen iemand die al worstelt met zonde te zeggen, worstel wat meer, je hebt nu tot een bloede toe weerstand geboden, doe je best, wees heilig. Maar dat lijkt dus heel erg op de wet. En daarvoor moet je zo'n tekst uitleggen met wat Paulus zegt, hoe je moet strijden. Paulus zegt zelf in Romeinen 7, jullie kennen dat verhaal wel. Ik wil het goede doen, ik moet het goede doen, ik moet heilig zijn. En hoe meer ik het goede doe, hoe meer kwaad ik doe. Want dat heeft niks te maken met jouw worsteling. Als de Bijbel hier spreekt over een worsteling, heeft het niet te maken met worsteling in jouw kracht. Het heeft met worsteling te maken met jouw geloof. Met wat staat nou vast voor jou? En dat is hoe Paulus erover spreekt. Lees maar bijvoorbeeld in Romeinen 6... vers 6 en 7 en vers 11 en 14. Dan gaan we even lezen om even ook in zo'n tekst evenwicht te brengen. Want door jouw worsteling zal je nooit zonde overwinnen. Maar wel door jouw geloofsworsteling, door jouw geloofstrijd. Want overwinning komt niet omdat jij de zonde kan overwinnen. Maar het is een ander principe wat kan gaan werken, hoe jij zonde kan overwinnen. En Paulus begint dan in vers 6, in Romeinen 6, vers 6. Dit weten wij immers. Je moet iets weten in geloof. Het gaat om een bewustzijn dat jij weet wat er nou gebeurd is op Golgotha. En dat je dat praktisch gaat maken. Dus het gaat niet, die worsteling is niet in eigen kracht de zonde overwinnen, maar het is veel meer die worsteling van het inzicht wat je hebt, wat er gebeurd is daar 2000 jaar geleden. Paulus, dit weten wij. En dat weten is een diep weten, een geloofsweten. Ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. Ik weet dat mijn oude mens is meegekruisigd. Ik ga daar niks meer van verwachten van die oude mens om heilig te worden. God gaat dat ook niet opknappen. Mijn oude mens is medegekruisigd opdat aan het lichaam der zonde, aan dat systeem van zonde in mij, zijn kracht ontnomen zou worden. De kracht kan ontnomen worden niet omdat jij er tegen worstelt in je oude mens, maar omdat je kan geloven werkelijk mijn oude mens is medegekruisigd met Christus. Die dood van Christus werkt in mij en nu is nieuw leven in mij. En dat moet je ruimte gaan geven, dat is wat zonde kan overwinnen. Want alleen door dat kruis toe te passen zijn we niet langer slaven van de zonde, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dood aan de zonde, dood aan de wereld. Dat is mijn liedje. Maar dan moet je zingen over jezelf. Ik heb toen in Frankrijk een keer een lied gemaakt, omdat ik zo aan het worstelen was. En op een gegeven moment kreeg ik dat lied ineens van, ik ben dood aan de zonde, dood aan de wereld, dood aan de duivel en dood aan mezelf. Maar levend voor God in Christus Jezus. Dat zong ik gewoon over mezelf. Maar ik was zo ziek van allemaal geworsteld. Ik denk, joh, dit Pieterman sterf. Ik ben er dood aan. Ik heb het er helemaal mee gehad. Ik ga het ook niet meer proberen. Maar Jezus woont in mij. En als je die dingen op gaat pakken, merk je dat je veel sneller overwinning behaalt. Ik zeg niet altijd dat het makkelijk is, maar je bent niet bezig met jouw worsteling. Je bent bezig met waar hij voor geworsteld heeft op Golgotha. En dat is wat Paulus hier leert. Want als je gestorven bent, ben je rechtens vrij van de zonde. Ja. En daarom zegt Paulus verder in vers 11, zo moet het ook voor u vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde. Ik ben dood aan de zonde, dood aan de wereld, dood aan de duivel en dood aan mezelf. Maar levend voor God in Christus Jezus. Er staat daar. Dat je dood bent voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zie je dat mijn lied nog Bijbels is ook? Ja, hebben jullie geen eens doorgehad. Maar ik ben dood aan de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Zullen we dat eens met elkaar zeggen? Ik ben dood aan de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Nou, als je met zonde worstelt, moet je niet worstelen, moet je worstelen met die geloofstaal. Daar moet je mee worstelen. Ik ben dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam. Zodat je aan zijn begeerte zou gehoorzamen. En dan zegt hij aan het einde, vers 14, immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want je bent niet onder de wet. Mag niet, maar je bent onder de genade. Onder de genade van het kruis, wat hij volbracht heeft. Kijk, dat zijn dingen, als dat voor je vast gaat staan, dat is de basis voor overwinning. En niet anders. Dan gaan we naar die tuchtiging, dat is ook zo leuk. Mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering. De NBV heeft dat gelukkig. Hé, Maarten, goeiedag. Hebben jullie huwelijkscursus gehad? Nee? Oké. Okay. Binnenkort, hè? De tuchtiging. De NBV heeft dat gelukkig wel goed vertaald. Dat is het woordje paideia. En daar komt het woordje pediatrie, dus opvoedkunde vandaan eigenlijk. Hè? Dus tuchtiging in de Bijbel is eigenlijk jammer dat dat zo vertaald wordt. Tuchtiging denken wij gelijk aan een of andere boze vader die je met een stok op zijn hoofd, op je hoofd knalt. Nou, het eerste wat je goed moet begrijpen, God is niet boos meer. God is niet boos meer. Jesaja 54 vers 9 en 10. God heeft gezworen bij zichzelf dat hij niet meer boos zal zijn. Waarom? Omdat Jesaja 53 daarvoor komt. God zal jou niet tuchtigen uit straf in het nieuwe verbond. Waarom niet? Omdat die straf is gedragen voor jou. Tuchtiging heeft niet te maken van, nou zal ik jou eens even leren, ploem, wees heilig, knal zo. Denk je dat je er heiliger van wordt, word je alleen maar boos op je vader. Dat heeft er niets mee te maken. Het heeft te maken met dat woordje in het Grieks, paideia, pediatrie, opvoedkunde. Een opvoeder. God die voedt ons op, prijs de Heer zeg, heerlijk. Je had nooit ver gekomen, ook niet in de wereld. Je had nooit leren lezen en schrijven als je niet was opgevoed. Je had nooit je naar het toilet kunnen gaan als je niet was opgevoed. Ook leren eten. Al die dingen komt omdat ouders zo liefdevol waren om jou op te voeden. Niet omdat ze constant met een stok op je hoofd hebben geramd. Want dan gaat het echt mis. Maar toch denken mensen aan de tuchtiging des Heren, dat God toch maar liefdevol ontslaat met een kanker en met ziekte en met allerlei ellendige dingen. Die dingen moeten we uit ons hoofd halen. God onze Vader is geen ziekelijke vader. Er is geen één aardse vader die zijn kinderen tuchtigt door hem in elkaar te slaan. Als dan een klein kind een keer bij een hete kachel komt, dat die vader zegt van, weet je, ik wil je wat leren, dat je die kachel niet aan moet raken. Kom eens met je handje. En heel dat handje laten verbranden. En dat die vader zegt, ja, ik hou zoveel van je, ik heb je handje laten verbranden om je te leren dat je nooit die kachel aan moet raken. Toch hebben heel veel mensen denken zo ziekelijk van God. Op basis van zo'n tekst. Daar moeten we heel erg mee oppassen. Want God de Vader heeft zijn zoon voor jou gegeven. En daarvoor moet je altijd naast deze tekst, moet je dus andere gedeeltes van de Bijbel plaatsen. Dat het helemaal niet gaat om straf. God de Vader heeft zijn eigen zoon gegeven. Met hem geeft hij jou alle dingen. Hij heeft alles over gehad. Kijk eens naar de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe je naar die zoon rende. Denk je dat hij die zoon af had gerost omdat hij met hoeren had doorgebracht? Je hebt mijn geld gestolen. Ding! Nee, maar die vader rent hem tegemoet. Hij omarmt hem. Hij kust hem. Hij herstelt hem. Dat is jouw vader. Dat is jouw vader. Dan moet je naast zo'n tekst leggen. Anders gaan we helemaal ziekelijk denken over God. Want het enige waar het hier om gaat is dat God ons opvoedt. Halleluja. Wat liefdevol. Want daarvoor leren wij het zoonschap. Daarvoor kunnen we deel krijgen aan zijn heiligheid. Daarvoor kunnen we veranderen naar zijn beeld. En ik wil dat met heel mijn hart. Jullie niet? Dan is die tuchtiging of die opvoeding is iets liefdesvols. Is het iets geweldigs, moois wat hij doet. En hoe gaat God dan tuchtigen? Wij denken dan ook gelijk aan tuchtigen, hè, met roede en de geestel en weet ik wat allemaal. Nou, in het nieuwe verbond is het heel duidelijk in de Bijbel, 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. Hoe voedt God ons op in de gerechtigheid? Hetzelfde woordje, paideia, tuchtiging. Hoe tuchtigt God ons? Hoe voedt God ons op in de gerechtigheid? Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en paideia op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Dus hoe voedt God ons op? Door zijn woord, door de kennis van de waarheid. Daarvoor zegt de Bijbel ook, hè, dat Jezus zegt, dat je bent rein om het woord wat ik heb je gesproken. Het woord reinigt ons. Heilig en Vader in uw waarheid, bidt Jezus, want uw woord is de waarheid. Hoe worden wij geheiligd? Hoe krijgen we deel aan zijn gerechtigheid? Door zijn woord. En door de prediking van het woord ga je zien, hé, dat zijn leugens die ik heb geloofd. Ik hoor het op de Bijbelschool zo vaak zeggen van studenten, oh, wat een leugens heb ik geloofd over God en over wet of genade en hoe het eigenlijk in elkaar zit. En van een vrijheid geeft de waarheid. En dat verandert je. En dan zie je mensen helemaal veranderen. En dan zie je van mensen die helemaal niet kunnen praten, zie je predikers komen. Want je ziet dat God een werk gaat doen in hun leven. En dan zie je dat de mens Gods wordt toebereid door het onderricht, door het woord van God. En dat ze volkomen toegerust worden. Maar het gebeurt niet door de knoet. En dat gebeurt ook niet omdat God je met ziekte slaat. Die dingen moeten we eens een keer, moeten we van bevrijd worden in de kerk van Jezus Christus. Jezus ging rond weldoende alle die door de duivel overweldigd waren. Hij heeft nooit tegen iemand gezegd van, ja, nou, ik denk toch, ik jou toch maar met een kankertje sla. Zulke ziekelijke dingen moeten we geen eens denken. Hij was altijd genezende, altijd genas hij die tot hem kwamen. Hij heeft nooit gezegd, zal ik je eens een demoontje geven? Natuurlijk niet. Hij zegt, opzouten die demonen. In mijn naam. Ja, zo is onze God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus ook zo'n tekst, alsjeblieft, lees het altijd in de context van de rest van de openbaring van de Bijbel. Want in zo'n tekst zijn vaak heel veel mensen beschadigd. God, die kastijdt iedere zoon. En dan zien we al gelijk de stok. Maar het is correctie. Het is zijn woord wat ons opvoedt. Ook nog even waar je onderscheid tussen moet maken. Er zijn twee tuchtmeesters in de Bijbel. Er zijn twee opvoeders. De Bijbel zegt in Galaten 3 vers 24 dat de wet is een tuchtmeester geweest, een opvoeder geweest tot Christus. Nou, hoe voedt God op naar de wet? In het Oude Testament had God een relatie met de mens op basis van de wet. Nou, opvoeding naar de wet heeft allemaal te maken met dat hij ons corrigeert op basis van de wet. He, opvoeding naar de wet, tuchtiging op basis van de wet, had tot doel dat we beter ons best gingen doen. Wees rechtvaardig en we moesten rechtvaardig zijn. He, dus het doel van de tuchtiging onder de wet was dat wij meer en meer Gods geboden zouden gehoorzamen. En dan zie je ook dat in de wet zie je ook dat er lijfelijke straffen zijn, oog om oog, tand om tand. Onder de wet mocht je ook je vijand het hoofd afhakken, om het zo te zeggen. Maar er is ook een andere die tuchtigt in het Nieuwe Testament. Dat is niet meer de wet. De Bijbel zegt namelijk in Titus 2 vers 11 tot 12. Titus 2 vers 11 tot 12. Dat de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden. Ook paideia. Hetzelfde woord voor tuchtiging wat in de Hebreeënbrief wordt gebruikt. Die genade van God is verschenen, heilbrengend, genezingbrengend voor alle mensen. En die genade van God is nu onze nieuwe opvoeder. Dat is niet meer de wet. De wet die richt zich op jou, dat jij meer je best moet doen. Dat je meer harder moet werken voor God. De genade die voedt ons op namelijk om de perfectionering van ons geloof. Dat we werkelijk gaan zien, wat is nou het geloof wat ik heb? Wat zijn de leugens die ik geloof? De genade van God maakt jou vrij van wettisch denken. Maakt jou vrij van allerlei religieuze jukken. Dat is wat de genade doet. En dat maakt dat jij godvruchtig kan gaan leven. Niet meer, ik mag niet zondigen. Nee, maar ik ben niet onder de wet, ik ben onder de genade. Wow, de liefde van God, wat een genade van God. Mijn hart wordt gevuld met liefde. Wat moet ik nog met die zonde? Begrijp je? Die Samaritaanse vrouw, die had geen zin meer in nog meer mannen. Ze had de zevende man ontmoet, Jezus Christus. En haar hart was gevuld. En dan merk je dat je helemaal niet meer wil zondigen. Want er is iets nieuws gekomen in jouw hart. Je leegte is gevuld. En dat is wat genade doet. En daarom is genade is onze nieuwe opvoeder. De wet was tot Christus. Maar wij die geloven in Jezus Christus hebben nu genade tot onze opvoeder. En genade zal altijd geloofswoorden in jou spreken. Zal je wijzen op Jezus. Zal juist maken dat je geloof geperfectioneerd wordt. Daarvoor zegt Jezus ook in Matteüs 26 vers 52 tegen Petrus die op een gegeven moment dan een slaaf het oor heeft afgeslagen. Zegt Jezus, breng je zwaard op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. In het Oude Testament was tuchtiging dat je het zwaard op mocht pakken, hoor. Dan mocht je zo je vijand een kopje kleiner maken. In het Nieuwe Verbond zegt Jezus, pak het zwaard niet. Want er is een ander principe die geldt, een andere opvoeder. Dat is de genade van God. En dan wil God niet meer dat jij je vijand een kopje kleiner hakt, maar dat je je vijanden lief hebt. Dat is een heel ander principe. Dus als je zo'n tekst leest, zulke soort dingen moet je erbij halen. Want dan gaat ook het afschrikwekkende van een tekst weg. En dat we het wettisch lezen en door een verkeerde bril lezen. Maar je moet het altijd lezen in de context van de openbaring van de genade in Jezus Christus. En dan krijgt iets zijn plek. Ook als er staat bijvoorbeeld dat het woordje kastijden of bestraffen, hè, hij kastijdt iedere zoon. Dan denk je gelijk van, ik geloof de Statenvertaling staat dat, dat hij, nee, hij geestelt iedere zoon, staat er zelfs. Maar eigenlijk is het woordje elecho, betekent eigenlijk alleen maar weerleggen. Van dwaling weerleggen. Moet je maar in de concordantie kijken. Wij denken gelijk aan geestelen, aan slaan, God die slaat. Nee, het is leugen ontmaskeren. Het is eigenlijk van dwaling weerleggen. Want weet je dat dat ons zoveel schade doet, al die leugens die je gelooft? Als je verkeerde dingen over God gelooft, hoe kan je hem vertrouwen? En wat God eigenlijk doet met zijn kastijding is dat dwaling aan het licht komt. O mijn God, vergeef me dat ik zo lelijk over u heb gedacht. Dat u een God bent die zomaar met ziekte slaat. Dat u een God bent die niet totaal voor mij is. En dan merk je dat er nog zoveel leugentjes kunnen zijn. En de kastijding van God dient dat dwaling ontmaskerd wordt in ons leven. Want hoe meer wij geworteld worden in de waarheid van wie wij zijn voor God en wat hij volbracht heeft, dat geeft werkelijke vrijheid. Zo werkt het. Dus je moet helemaal niet bang zijn voor dat woordje geestelen of kastijden. Want het betekent alleen maar door weerlegging aan het licht brengen. Dat staat zo in de wat het Griekse woord betekent. Door weerlegging aan het licht brengen met woorden. Niet met een geestel, niet met een knots. Maar het is gewoon laten zien, wauw, weet je wel, dat is waar in God. Ik ben zijn geliefde kind. Ik ben werkelijk vergeven. Er is werkelijk verlossing in Christus. En dat dat waarheid wordt in jouw leven. En dat je niet eindeloos maar blijft van, ja, maar ik ben zo afgewezen geweest en ik ben niet geliefd. Nee, je bent Gods geliefde zoon. En dat leugen wordt ontmaskerd in jouw leven. En dan kom je veel verder. En dan zegt de Bijbel, als tuchtiging heb je dit te dragen. Dus eigenlijk als dat God jou weer legt, God behandelt jou als zoon. Je bent geen bastaard. Dat is hartstikke mooi. God behandelt jou als zoon. Maar als je werkelijk als vader en als moeder van je kinderen houdt, ben je dan blij als je kind ziek is? Oh, 40 graden kort, nou we zullen proberen het 41 te maken. Dat is toch niet goed? Iedere gezonde vader en moeder wil dat zijn kind zo snel mogelijk beter is. We willen allemaal dat Dick van Steen is hier heel snel weer staat. Dat is gezond denken. En al het andere is krankzinnig denken. En toch hebben we dat zo vaak, hè, in zoveel gemeentes is dat op God gelegd. Ziekelijk denken. Maar God behandelt ons als een zoon. En wat is die tuchtiging eigenlijk? He, dus de waarheid is, he, dus van overtuiging, van dwaling weerleggen. Dat betekent dat woord. Als tuchtiging heb je dit te dragen, God behandelt je als zoon. En wat is nou die tuchtiging? Dat God wil het zoonschap in jou zien. God wil dat jij ook jezelf gaat zien als zoon. God wil dat je jezelf gaat zien als een geliefde van de Vader. Dat God jouw eer bewijst door jouw zoon te noemen en dochter te noemen. En niet zomaar armzalige, ellendige zondaar. Maar je bent zoon. Ziet wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat wij kinderen van God worden genoemd en we zijn het ook. Yes, pak het! Daar gaat het om. En het woordje behandelen in de Bijbel, betekent ook eigenlijk prospero, betekent eigenlijk tot het zoonschap brengen, hè? Prospero van prosperity, overvloed brengen. Hij wil je tot ontplooiing brengen, tot het zoonschap brengen. Hij wil dat je niet alleen kind blijft, maar dat je opgroeit tot het zoonschap. Dat je dezelfde werken gaat doen zoals Jezus deed. Dat je gezond wordt, dat je volwassen wordt in het geloof. Dat je niet alleen maar bent bezig aan het consumeren, maar dat jij iemand wordt die zegen gaat verspreiden. Dat jij geestelijke kinderen voort gaat brengen. Dat is het zoonschap. Dus dat is het doel van waarop God ons tuchtigt. Maar die tuchtiging betekent jouw verlossen van dwaling. Ja, maar dat ken ik niet, hoor. Ik denk niet dat God me daarin wil gebruiken. Oh nee. Dezelfde geest die Petrus apostel maakte, die is in jou. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Nou, dat zijn al die leugens waarin God ons vrij tuchtigt, om het zo te zeggen. En denk er nog maar eens over na. Gaat een liefdevolle vader zijn kinderen behandelen door ze pijn te doen, door ze te kwellen? Gaat een liefdevolle herder, een goede herder, wensen dat zijn schapen allemaal zwak, ziekelijk en ellendig zijn? Hij wil heel graag dat zijn schapen gezond zijn. En dat zijn schapen wel leren gehoorzaam te zijn, ja. En daarvoor zal God ook, dat is de tuchtiging die God doet. Zijn doel is zo geweldig zuiver, zo geweldig mooi. En natuurlijk zijn er beproevingen. Maar de Bijbel zegt ook dat God niemand in verzoeking brengt. Jacobus 1, vers 13 en 17. God brengt jou niet in verzoeking. De Bijbel zegt, iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten. Alles wat goed is, komt van God. Maar er is een duivel. En er is verzoeking. En er is beproeving. En er zijn moeilijkheden. En er is tegenstand. En er is vervolging. En we hebben ons oude vlees nog met ons. En je oude mens, wat je in de dood moet brengen. Dood aan de zonde, precies. En daarom zegt de Bijbel ook inderdaad in 1 Petrus 1 vers 6 tot 8, we worden door allerlei verzoekingen beproefd. Maar God stuurt dat niet, maar hij kijkt wel of je in dat alles geloof blijft oefenen. De echtheid van je geloof. Dat je ondanks de beproevingen kan zeggen, ja, ik heb hem lief zonder hem gezien te hebben. Ik geloof in hem zonder hem nu te zien. En ik verheug me met een onuitsprekelijke verheerlijkte vreugde, zegt Petrus. Maar juist in die beproevingen. En dat is wat karakter vormt, dat is wat geloof vormt in ons leven. Dus als je nou in het kort kan zeggen, nou wat is dan het doel van tuchtiging? Om ons tot het zoonschap te brengen, dat we het beeld van Christus gaan dragen, dat is Gods doel. Dat we tot echt leven komen, God tuchtigt ons tot leven, er staat zoe, dat betekent het goddelijke leven, het leven waar je van kan genieten. God wil al die leugens, al die verdraaiing in ons leven, ons daarvan verlossen, dat we komen tot echt leven. Wat een liefde. Wat een goede tuchtiging is dat. Die wil ik wel hebben. Dus tuchtiging heb je nodig om te komen tot echt leven, tot goddelijk leven. Hij doet het ons tot nut. Een andere vertaling zegt, tot ons zekere goed. Hij doet het jou tot nut. Tot het goede in jouw leven. En dat het goede zich ontplooit in jouw leven. Dat is toch liefdevol, zo'n tuchtiging. Dus laten we niet zo'n lelijke betekenis geven aan dat woord. Het is een heel mooi woord, het is liefdevolle opvoeding. Dat je kan staan, dat je verantwoordelijkheid kan dragen zoals elke natuurlijke ouder zal doen. Het is voor ons zekere goed en het is om te delen in zijn heiligheid. Niet van, boem, wees heilig en als je dat niet doet, nog een knal. Nee, hij wil je juist helpen door zijn opvoeding dat we deel krijgen aan alles wat hij is. Aan zijn erfenis, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid. Eigenlijk schitterend mooi. En hij wil ons brengen, en dan staat er ook, alle tucht schijnt op het ogenblik geen vreugde, maar smart te brengen. Nou, er zijn dingen in het leven die moeilijk zijn, om leugens af te leggen, om gecorrigeerd te worden in Gods woord. Dat is echt niet zo makkelijk hoor. Als je met angst zit en je zit met de verkeerde gedachtensystemen, oh, dat kan smart brengen in je leven. En ook als je de waarheid gaat zien, dat is niet makkelijk om werkelijk in de waarheid te stappen. Dat brengt pijn, dat brengt moeite. Maar als je erdoor geoefend wordt, als je het aanvaardt in je leven, brengt het een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Andere vertaling staat, het brengt je tot een leven in vrede en gerechtigheid. Het brengt ons tot een leven in vrede en gerechtigheid. Dank u wel, papa. Wat een liefdevol is dat. Hij doet het echt voor ons goed. Want hij wil dat we allemaal veel vrucht dragen in dit leven. Dat we krachtig en sterk zullen zijn in hem. En het brengt ons tot genezing, vers 13. Doch veel eer genezen staat er op een gegeven moment in vers 13... Uiteindelijk het doel van God is dat we gezonde mensen zullen zijn. Nou, wat moet onze houding zijn? Ook even 6 puntjes. Zie het als een eer. Daar gaat het om, je bent geen bastaard. Als jij vrij blijft van correctie van God, vraag je af of je wel eigenlijk een zoon bent. Want God wil investeren in jou. God wil veel vrucht zien. En dat is alleen maar liefde en aandacht. Er is geen vader, een vader en moeder die hun kind niet opvoedt, zijn slechte vader en moeders. Kinderen horen correctie te krijgen. Kinderen horen opgevoed te worden tot hun welzijn. Opdat ze volwassen kunnen zijn, opdat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen. En onze hemelse Vader is zo liefdevol hetzelfde. Onderwerp je aan hem die je opvoedt. Wees soepele klei in zijn handen. Accepteer dat sommige processen pijn en smart betekenen. Dat het niet altijd makkelijk is om waarheid in het diepst van je leugen binnen te laten. Om open te komen bij God. Dat kan een moeilijk proces zijn. Maar word erdoor geoefend, wees volhardend. God zal het werk afmaken wat hij begint in jouw leven. Word niet ontmoedigd en wees sterk. Hef dan de slappe handen op. Zeg niet, maar zeg prijs uw Heer. Dat is slappe handen opheffen. Heer, ik zal u vertrouwen. Ik ga niet zo. Hij die in mij is. Ja, hij die in mij is. Ik ben dood aan de zonde, maar levend voor God. In Christus Jezus. En dat is wat Heer, en ook de knikkende knieën. Nee, maak een recht spoor met je voeten. David die zegt, leid mij in het spoor van uw gerechtigheid. Wandel in de gerechtigheid van Christus. Weet wie je bent in Christus. Maak een recht spoor. Geloof niet dat je de ene dag Gods gerechtigheid bent en de andere dag ben je weer een ellendige zondaar. Maar je wandelt in het zoonschap. Ik ben aanvaard. Ik ben eeuwig vergeven. Ik ben de gerechtigheid van God. Gods goedgunst is op mijn leven. Ook als ik een baaldag heb. Ook als ik wel eens ruzie heb. Dan nog geloof ik dat ik een gezegend mens ben. Want ik ben in Christus en hij is in mij. Ja. Maar dat is wandelen in een recht spoor. Wandelen in een recht spoor van geloof. En niet boem, 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 zo. De ene dag wel en de andere dag niet. Dus hef dan de slappe handen op en dan ga ik me eindigen. Strek de knikkende knieën, maak een recht spoor met je voeten, opdat het geen kreupel is, niet uit het lid raken, maar veel leer genezen. Jaag naar vrede met allen en naar heiliging zonder welke niemand de Heere zien zal. Voor sommige mensen is dat ook een trauma geweest. Ik moet jagen naar de heiliging, want anders kan ik God niet zien. Nee, maar in de context is het deel krijgen aan zijn heiligheid. Maar het is wel een open hart hebben. Een verlangen hebben om vrede te hebben met alle mensen. In shalom te leven. In vrede te leven met je buren, met de mensen om je heen. Om vrede te hebben in je hart en vrede naar de mensen te leven. Want dat geeft jou vrede. Waar worden mensen ziek van vandaag aan de dag? Dat er geen shalom is, dat er stress is in hun leven. Dat er ruzie is, dat er spanning is in familie, spanning met de buren, spanning in gezinnen. En vrede is de shalom die regeert. En dan krijg je geen hartinfarct van. Dat is een enorme genezing voor hartinfarct, een enorme genezing voor stress en burns out. Om in vrede te leven met alle mensen. En God wil ons daar genade in geven. En God wil ons daarin een stukje discipline in brengen. Dat we leren gewoon te zeggen, nee, ik wil vergeven, ik wil in vrede leven met iedereen. En dat we verlangen naar die heilige om deel te krijgen aan wie hij is. Hij is heilig, ik mag heilig zijn. Ik wil deel krijgen aan zijn liefde. Ik wil deel krijgen aan zijn vrede. Ik wil deel krijgen aan zijn blijdschap. Daar verlang ik naar. En dan moet je niet denken van, oh, als ik niet heilig ben, zal ik God niet zien. Nee, maar ik weet wat de weg is. Door het bloed heb ik toegang tot die troon van genade. Maar God roept mij wel op om dat te doen, om daar te komen. En te zeggen, Heere, raak mij aan. Het is uw aanwezigheid die mij heilig maakt. Het is uw aanraking die mij geneest. En dat we oppassen in ons hart, hè, dat we niet iemand, dat je verachtert van de genade van God. We moeten elkaar daarop wijzen ook, om bij de genade van God te blijven. Andere vertaling zegt dat je niet aan genade ontbreekt. Met andere woorden, probeer het niet te verdienen. Probeer het niet in eigen kracht te doen. Probeer het niet in onafhankelijkheid te doen. Maar wees een ontvanger van zijn genade op genade. Wees een ontvanger waar hij de prijs voor heeft betaald. Laat het je niet in genade tekortschieten. Er is een bron van genade waar je mag komen elke dag opnieuw om te drinken, om genade op genade te ontvangen. Wat is verachteren van de genade? Niet toetreden. Dat is wat de Bijbel zegt. Niet zeggen, wauw, weet je wel. Niet alleen houdt u van mijn buurman, u houdt ook van mij. En drinken uit die genadebron. En dat we niet de Heere verlaten die de bron van levend water is. Om onszelf bakken uit te houden en het zelf te gaan proberen. Want dan veracht je van de genade van God. Want wat krijg je als je niet, als je uit dat domein van genade stapt, dan krijg je altijd, je gaat jezelf veroordelen, je gaat de anderen veroordelen. Er komt bitterheid, er komt boosheid, er komt verwarring. Nou, dat is pure praktijk. Als je niet meer bewust bent wat je bent voor God en de liefde die God voor jou heeft en de genade die God voor jou heeft, word je altijd kritisch. Naar jezelf eerst. En als je jezelf veroordeelt, ga je een ander veroordelen. En dan word je boos en dan word je bitter. En wat geeft het? Verwarring. Allemaal verwarring. Nou, de Bijbel zegt, pas daar nou voor op. Want dan worden heel veel mensen besmet. En God wil dat wij besmettelijk zijn met ons geloof. Besmettelijk zijn met onze liefde. Besmettelijk zijn met onze vrede. En niet besmettelijk zijn met onze negativiteit. Amen. En laat niemand een hoereerder zijn en onverschillig als Esau. Onverschilligheid betekent dat je niet serieus omgaat met de genade die God jou geeft. Dat was Esau ook. Esau die heeft zijn eerste geboorterecht verkocht voor een linzensoep. En hij minachtte eigenlijk dat eerste geboorterecht wat God hem wilde geven. En hij verkocht dat eigenlijk omdat hij honger had. De Bijbel waarschuwt ons daarvoor dat we zo makkelijk omgaan met dat geweldige cadeau wat God ons geeft. En dat we toch ergens ons vertrouwen stellen op allerlei andere dingen dan dat alleen. En laten we niet onverschillig zijn. Laten we met heel ons hart werkelijk vasthouden aan wat God ons heeft gegeven in Christus Jezus. Blijven bij die genade van God. En daaruit leven. En dat is uiteindelijk waar God ons op tuchtigt. Dat we in Christus bevonden zullen worden. En dat is wat Paulus ook zegt, hè, dat we in Christus bevonden worden, niet met een eigen gerechtigheid, maar met de gerechtigheid in Christus Jezus. En we willen toch allemaal in Christus bevonden worden, in dat geloof, in dat vertrouwen. Amen. Oké, dat is wat ik met jullie wilde delen. Ik hoop dat het een zegen is geweest en dat je er wat aan hebt gehad. En ook op de juiste wijze de Bijbel te lezen in de context van de hele openbaring van het evangelie van de genade van God. Zullen we bidden met elkaar? Dus we gaan staan en elkaar een hand geven. Dank u wel, Vader, dat u zo'n liefdevolle Vader bent. Dat u ons behandelt als zonen. Dat u ons echt hetzelfde behandelt als uw geliefde Zoon Jezus Christus. Wat een voorrecht. Dat we geen bastaard zijn. Dat we zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Jezus. Heer, om op te groeien tot het zoonschap. Heer, dat Christus meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. En daar willen we ook met blijdschap die tuchtiging van u aanvaarden, die opvoeding. Want het is alleen maar een liefdevolle aandacht die u voor ons heeft. Dat u niet wil dat ons leven schipbreuk leidt. Maar dat u wil dat ons leven een bron van zegen wordt voor alle mensen om ons heen. Dat de Vader wordt verheerlijkt als wij veel vrucht dragen. Heer, en daarvoor willen we tegen u zeggen, Heer, hier zijn wij voor u. Ga uw gang. Dank u wel, lieve Vader, voor uw liefdevolle tuchtiging. Dat we deel krijgen aan alles wat u bent. Aan uw heiligheid, aan uw rechtvaardigheid, aan uw reinheid, aan uw liefde, aan uw blijdschap. Heer, aan alles wat u bent, die gehele erfenis. Dank u wel dat u dat ook heeft gezegd. Alles is van u. Maar jullie zijn van Christus. En dat willen we erkennen, dat wij van u zijn, Heer Jezus. Wij zijn de schapen van uw hand. Wees onze herder. Leid ons in rechte sporen om uw naams wil. Leid ons in die grazige weide aan stille wateren. Dat we elke keer ons mogen verzadigen dat de goede herder bij ons is. En dat hij alle dingen doet in ons leven tot ons nut. Dat we vrucht zullen dragen. Dat we mooi zullen zijn voor onze God en Vader. Want u heeft ons uitverkoren met liefde voor de grondlegging der wereld. Dat we heilig en onberispelijk voor uw aangezicht zouden zijn. En als zonen en dochteren aangenomen zouden zijn. En welgevallig zouden zijn. Wil u daar alle eer voor geven. Ik bid dat u met ons zal gaan, Heer. Dat u ook in de nacht uw dromen geeft. Uw openbaringen geeft. Zo laat de genade van de Heer Jezus Christus en die diepe liefde van God de Vader en een diepe gemeenschap met de Heilige Geest met u allen zijn. Amen.